En we lezen daarna uit het Nieuwe Testament het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 18 tot en met 23.
En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende, zeide tot hen: gaat heen, boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, die melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden.
Gods woord in deze dienst, waarin ambtsdragers worden bevestigd of herbevestigd, wordt verkondigd vanuit Lucas 7, vers 22 en 23. En ik lees alleen de woorden met u in vers 22, omdat die ook de kern vormen van de prediking. Vers 22, het eerste deel. Jezus antwoordende zeide tot de discipelen van Johannes: gaat heen, boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Het werk van een ambtsdrager. Onder dat thema wordt dit gedeelte verkondigd. Het werk van een ambtsdrager, dat bestaat uit drie dingen: vragen, luisteren, antwoorden. Vragen is de eerste lijn, luisteren de tweede lijn, antwoorden de derde lijn. Ze hebben dus niet over koetjes en kalfjes gesproken, of over het mooie weer toen ze op bezoek waren bij Johannes in de gevangenis. Natuurlijk hebben ze aan Johannes gevraagd hoe hij het maakt. Steken van meeleven, betrokkenheid op hun meester. In de korte tijd dat ze leerling zijn geweest van Johannes, is er een band ontstaan. Een band door het woord. En wat hebben ze veel gezien en veel meegemaakt. Oploop van de scharen. Vele mensen die samenkwamen aan de oevers van de Jordaan. Ze hebben Johannes horen preken, het evangelie. En die boodschap was duidelijk. Twee wegen predikte Johannes. Een weg naar het behoud en de weg naar het eeuwige verderf. Ongetwijfeld hebben ze Johannes ook wel eens een keer gewaarschuwd toen hij op bezoek ging of op bezoek kwam bij Herodes. Om toch maar even wat voorzichtig te zijn met zijn woorden. Maar ze kenden hun meester en wat ze vreesden gebeurde ook. Johannes werd opgesloten in de gevangenis. Herodes kon de boodschap van Johannes aan de ene kant waarderen, maar toen de boodschap na aan zijn hart werd gelegd en Johannes ook heel concreet werd, zeker als het ging om het huwelijk van Herodes, ging het mis. Een vrouw van Herodes, ik noem haar zijn vrouw, ze was niet zijn wettige vrouw. De vrouw van Herodes zat daarachter. En Herodes werd opgesloten in de gevangenis. En daar bezoeken ze hem. Ze spreken met Johannes over Jezus. Over zijn meester. Over zijn koning. Over wat de zaligmaker zegt en doet. Johannes is ook betrokken op de zaligmaker. Hij kent zijn neef. Nee, dat zeg ik verkeerd. Inderdaad, er waren familieverbanden, maar hij kent zijn meester. Zijn koning. Hij is de heraut van de zaligmaker. En hij volgt hem op de voet. Al is Herodes dan degene die het belet heeft om letterlijk Jezus op de voet te volgen, hij gebruikt nog steeds Johannes zijn discipelen om alles te horen wat er gebeurt buiten de gevangenis. En ze informeren hem ook tot op de punt en de komma toe. Lucas benadrukt dat ook heel sterk. Als u even met me meekijkt, Dan zegt Lucas dat, vers 18, de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. Alles. Niet alleen de twee wonderen die hiervoor worden verteld. Opwekking van jongen uit Nain. De genezing van de hoofdman van Capernaum. Maar in dat woordje al klinkt alles door. Wat er gebeurd is in de periode tussen de arrestatie van Johannes de Doper en het moment dat zijn discipelen hier opnieuw bij hem op bezoek zijn. Waarover zou je eigenlijk ook anders kunnen spreken? Als het gaat om zo'n uitzichtloze situatie in de gevangenis, waar de muren op je afkomen, dan alleen maar over de Here, het evangelie, de zaligmaker. Ze kunnen met hem erover spreken en ze doen het ook. Ik trek het vanmorgen maar even heel breed, gemeente, naar aanleiding van deze geschiedenis. En al is het dan een dienst die toegespitst is op de ambtsdragers onder ons, die opnieuw bevestigd worden of voor het eerst in het ambt worden bevestigd, het woord raakt ons allemaal. Dit is dus waarvoor de ambtsdragers bij u komen. Om met u te spreken over Jezus. Dat ontslaat meteen ook een huisbezoek van vrijblijvendheid en onbevangenheid. Ze komen met een heel concreet doel bij u op bezoek. Maar natuurlijk zullen ze ook informeren. Maar het wel en wee in uw leven en in uw gezin, als u een gezin mag hebben. Maar hoe het gaat op het werk. Andere dingen die u in het dagelijks leven bezighouden. Maar een huisbezoek is in de eerste plaats een bezoek rondom het woord. Mag ik gewoon zomaar even een hele praktische vraag aan u stellen? Zorgt u er daarom ook voor dat voordat de broeders bij u op de stoep staan, de Bijbel op tafel ligt? Ook gewoon als zichtbaar teken voor de kinderen. Vanavond komen er twee op bezoek om over Gods woord te spreken. Leg die Bijbel maar gewoon op tafel. En als dan een van uw kinderen vraagt waarom ligt die daar, kunt u het meteen vertellen. We krijgen huisbezoek. Wat komen ze doen? Nou, dat zie je. Spreken met jou en u en mij over Gods woord. Ze komen dus ook vragen stellen. Vragen over de gemeente. Vragen over de prediking. Maar een huisbezoek is niet geslaagd als de meest belangrijke vraag aan de orde komt. Wat dunkt u van de Christus? Ken je de Heere? Wil je hem leren kennen? En als je hem kent, hoe heb je hem dan ontmoet? En waar loop je tegenaan? In de omgang met de Heere. Daar begint een huisbezoek. Bij deze vraag. Niet eerder. Wat dunkt u van de Christus. Johannes is met een discipel in gesprek. En in de loop van dat gesprek wordt ook duidelijk dat deze grote man, hij wordt gezien en ook door het woord zo voorgesteld als de laatste van de profeten, vergeleken met een van de grootste profeten, Elia. Niet alleen het volk beschouwt hem zoals onder het volk ook die vraag gaat oprijzen. Wat is dat eigenlijk voor een man die daar staat aan de oevers van de Jordaan en het woord van God verkondigt en mensen doopt? Zou hij misschien Elia zijn? Maar die vraag wordt ook bevestigd in het gedeelte hierna, na het gedeelte dat we gelezen hebben door de zaligmaker zelf, die het zonder omwegen ook zegt. Hij is Elia, de grote profeet, die in het Oude Testament ook wordt voorgesteld als de heroud van de komende koning, de Messias. Hij is degene die de weg bereidt voor de koning der koningen, die het volk oproept om zich te bekeren tot de Heer en de komst van de koning ook biddend in te wachten. Deze grote man blijkt ook, net als u en ik, mens te zijn. Zwak, kwetsbaar, twijfelend, met aanvechting, met strijd, met geestelijke duisternis. Wat de aanleiding is, ik denk niet in de eerste plaats de omstandigheden. Het feit dat hij opgesloten zit in een gevangenis. De muren die naar hem toe komen. Het uitzichtloze van die situatie. De onzekerheid en de angst dat het misschien wel eens verkeerd kan aflopen. De twijfel bij Johannes ontstaat door Jezus optreden. Hij kan wat hij hoort van zijn discipelen. Hoe de zaligmaker opereert in Israël, hoe hij het woord verkondigt, de tekenen die hij doet, de wonderen die hij doet, niet rijmen met het beeld dat hij zelf heeft van de Heere Jezus Christus. Met de verwachting die hij koestert van de komende koning. Met de hoop die hij heeft als het gaat om de komst van Gods koninkrijk. Daar lopen de wegen uiteen. De verwachting van Johannes aan de ene kant en hoe Jezus zich opstelt onder het volk aan de andere kant. Op dat punt begint de twijfel bij Johannes. Wat hij van Jezus verwacht tegenover wat hij van Jezus hoort. Het ontroerende in deze geschiedenisgemeente is dat Johannes deze vragen durft te stellen. Hij stelt die vragen nota bene aan zijn leerlingen. Deze grote man tegen wie iedereen opzag. Die respect afdwong toen hij het woord van God verkondigde. Die leerlingen aan zijn voeten kreeg. Die geestelijke leiding gaf aan die discipelen. Die antwoord gaf op hun vraag. Die midden in die preek, die beroemde preek aan de oevers van de Jordaan, in één keer zijn hand uitstak en zijn vinger wees naar die man die daar stond tussen de mensen en zei tegen zijn discipelen, zie het lam van God. Met als gevolg dat een aantal discipelen, toen hij dat voor de tweede keer zei, hem verlieten en Jezus volgden en Johannes vond dat goed. Het gaf geen jaloezie, geen afgunst. Nee, het was juist voor hem een blijdevolle gelegenheid, een vreugdevol moment dat hij mensen mocht brengen aan de voeten van de zaligmaker. Deze grote man die onverschrokken staat tegenover Herodes, die Herodes klip en klaar de wacht aanzet, die er niet om draait, maar zonde ook bij de naam noemt. Het is opeens een mens net als u en ik. Ook wij hebben onze twijfel. Ook wij hebben onze vraag. En ook wij hebben onze aanvechtingen, ook al mag je de Heere vrezen. Dan ligt het denk ik bij u, net als bij mij, ook niet altijd zo duidelijk. Dan zijn er misschien ook in uw leven wel perioden van geestelijke verlatenheid en duisternis. Dat je het woord van God hoort op zondag op de kansel of je leest het. En voor je gevoel ligt het zo ver bij je vandaan. Omdat dat wat er omgaat in je hart, je niet één op één kan laten samenvallen met wat je hoort in de prediking of leest in Gods woord. Dat is één. Twee is dan om het ook te durven zeggen. Notabene tegen leerlingen. Die zeker in deze tijd in rangorde lager staan dan jij. Om dan geen onderwijs te geven, maar aan een leerling te vragen, begrijp jij het nog? ik niet meer. Dat betekent dat er in die kerker veiligheid is om vragen te stellen. Dat zelfs een grote man als Johannes de Doper durft klein te worden onder zijn discipelen. En die vragen van het hart aan hun voor te leggen. Mag ik zomaar weer even wat lijnen trekken, gemeente? U en ik, wij hebben onze vraag. En we durven dat niet aan iedereen te stellen. Je moet je veilig weten bij die ander. Daar ligt denk ik ook een roeping voor de ambtsdragers. Veiligheid kun je niet maken op een huisbezoek. Dat moet de Heere geven. En dat staat of valt natuurlijk ook met vertrouwen. Maar neemt u dat ook mee in het gebed. Als het gaat om uw eigen vraag. Als het gaat om de vragen van uw kinderen. Als u hoort waar ze mee worstelen. Of je hoort dat tussen de regels door. Al zeggen ze dat niet rechtstreeks, één op één. Maar ook als je vragen mist. En dat dat je zorg is. Als je ziet hoe je man of je vrouw of je kinderen rustig leven zonder de Heere. Zonder zich druk te maken over hun ziel. Zonder stil te staan bij de ernst van het leven, het gewicht van de eeuwigheid. Dan vraagt dat om veiligheid. Zodat die vragen gesteld mogen worden. Maar het vraagt ook om veiligheid om die vragen te durven stellen op een huisbezoek. Om kwetsbaarheid. Johannes durft het, omdat hij zijn discipelen kent. Hoe ze met de vragen van hun meester omgaan, misschien hebben ze wel geprobeerd om Johannes op dit te wijzen en hem dat voor te houden en tegen Johannes te zeggen, Johannes, maar je hebt toch ons ook dat geleerd en weet je nog van die ene preek die je toen hebt gehouden? Dat sloeg zo in, dat legde beslag. En misschien zou Johannes hem wel hebben aangekeken en gezegd hebben, ja, maar dat was toen. Daar kan ik het nu niet meer mee doen. Hij zal misschien wel tegen zijn discipelen hebben gezegd, dat is allemaal wel waar. Maar ik twijfel er nu aan. Hij zal ze misschien zijn discipelen hebben aangekeken met een grote blik en angstigende ogen. Toen hij die vraag stelde. Want er hangt denk ik wel wat vanaf, vindt u niet? Stel je voor dat Johannes zich vergist. En hij komt niet meer uit die gevangenis. Hoe loopt het dan af? Mag ik voordat we de stap zetten naar het tweede punt, ook hier even met u bij stilstaan? Vragen stellen. Veiligheid, maar ook ernst. Het leven is ook ernstig, toch? Ik denk aan de vele zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. De vele zieken, ongeneeslijke zieken. De vele jongeren die worstelen met psychische zorgen en vragen. De last van het leven. Maar ook de ernst van de eeuwigheid, toch? Het feit dat jij en ik moeten sterven en God moeten ontmoeten. Dat geeft toch gewicht aan de vraag en ook aan een huisbezoek. Besef dat we zo in één keer weggenomen kunnen worden. Ik moest er vanmorgen op de kansel nog even aan denken. Zitten onder ons ook werkendammers en dan denk je ook even naar je eerste gemeente. Denk aan dat ene huisbezoek. Dat was altijd een hele stille man. Maar je proefde de vrezen des Heeren en in dat huisbezoek ging in één keer het woord open, het hart ging open. En het liep helemaal uit in de tijd. De broeders kwamen thuis. Onderweg in de auto hadden ze het met elkaar erover. Dat de Heere in hun midden was. Omdat het woord openging. En de volgende dag kregen ze een telefoontje. Hij is er niet meer. Broeders, in dat besef gaat u toch op huis bezoeken. Dat we de volgende dag misschien het bericht kunnen krijgen. Hij is er niet meer. Bij Johannes hangt er het nodige van af. Hoe gaat het verder? Niet alleen zijn eigen belang, maar ook het belang van de eer van de Heer. Dat klinkt door in deze vraag. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En de discipelen, het enige wat ze uiteindelijk met die vragen van Johannes kunnen doen, is ze brengen bij het adres waar de vragen worden beantwoord. Is dat ten diepste ook niet de houding van een ambtsdrager? Pendelen, heen en weer lopen. Van het hart van een zondaar naar het hart van Christus. En weer terug. Vragen opluisteren. Meedragen en leggen voor de leraar. De grote profeet, de Heere Jezus Christus. Dat doen ze ook. Ze komen bij de Heere Jezus, kijkt u maar even met me mee. En ze leggen de vraag van Johannes bij hem. Ze zeggen het ook zo duidelijk tegen de zaligmaker, vers 20. Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? Let u erop dat deze discipelen daarmee niet een afstand nemen van de vraag van Johannes, in de zin van, nou ja, het is de vraag van Johannes. We bewijzen hem dan maar een dienst. Hij heeft het nadrukkelijk aan ons gevraagd. We leggen die vraag bij u neer en wij nemen een afstand. We wachten af wat u zegt en we zijn best wel gewillig om uw antwoord terug te brengen bij Johannes de Doper, maar wij blijven er buiten. Nee, het zijn discipelen. Die dus ook betrokken zijn op de vraag van hun meester. Het is niet alleen de vraag van Johannes zelf. Het is de vraag van Johannes en zijn discipelen. Ze zien niet alleen de meester wankelen, Johannes de Doper. Maar als hij begint te twijfelen, dan gaat alles wankelen. Prediking van Johannes, het onderwijs van Johannes, de gesprekken met Johannes, de gebeden van Johannes, de verwachting van Johannes, de woorden, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Klopt het dan allemaal nog wel? Is dat ook niet een van de momenten in een huisbezoek, dat de vragen die je hoort vaak ook de vragen zijn van jou als ambtsdrager of als predikant? En dat geeft denk ik toch ook de ruimte om soms ook in een gesprek te zeggen, ook tegen jonge mensen, wat jij je afvraagt, dat vraag ik me ook af. Waar jij aan twijfelt, daar heb ik ook aan getwijfeld. Of twijfel ik nog wel eens aan. Wat voor u niet duidelijk is, is voor mij ook een vraag. En waar jij mee topt, top ik ook zo vaak mee. Deze discipelen brengen de vraag van Johannes bij Jezus. En met het brengen van de vraag van Johannes, brengen zij zichzelf naar Jezus. Deze vraag is voor hen ook hun vraag. Hier vallen dus alle rangen en standen weg. Hier is Johannes niet meer de meester, die erboven staat. En die zijn discipelen gebruikt als een loopjongen. Wil je even deze boodschap overbrengen? Ik ben benieuwd waarmee je dan terugkomt. Nee, als het gaat om de vragen brengen naar de zaligmaker, dan vallen de verschillen tussen mensen in leeftijd, rang en stand en uiteindelijk ook het ambt weg. Dan is er op een huisbezoek op een gegeven moment Dat je niet meer met een ouderling in gesprek bent, maar met een zondaar. Die spreekt tot zondaren over Jezus, de zaligmaker. Zo gaan deze discipelen luisteren. Voor Johannes, voor zichzelf. Let u even op het ontvangstgemeente, kijkt u even met me mee. Als dan de discipelen daaraan komen bij de zaligmaker en ze leggen die vragen neer, dan is dat wel op een druk moment trouwens. Lucas benadrukt dat ook. Op dat moment, in diezelfde uren, genas hij vele ziekten, kwalen, boze geesten, vele blinden, gaf hij het gezicht. Je zou zo op het eerste gezicht zeggen, dat is nou een ongelegen moment. Ze kunnen toch met hun eigen ogen zien hoe druk de Heer Jezus bezig is. Dat hij op dit moment even geen tijd heeft voor een rustig gesprek om met deze discipelen van Johannes van hart tot hart te spreken. Ongelegen. Je zou dan ook verwachten dat de zaligmaker tegen Johannes' discipelen zegt, ik vind het goed dat jullie deze vraag stellen, maar even een momentje. Kijk, daar loopt een kreupele, die komt eraan, gedragen door zijn vrienden. Daar komt de blinden, voetje voor voetje, begeleid door mensen om hem heen. Deze mensen hebben voor. Eerst zij. En dan jij. Dat is inderdaad het geval wanneer wij zulke vragen stellen. Dan kun je dat soms als reactie krijgen en dat is ook heel begrijpelijk, want we stellen die vraag als mens tot mens. En we kunnen maar één ding tegelijk zeggen dan tegen elkaar. Dan heb je begrip ervoor. Onze handen schieten soms tekort of vaak tekort om alle zorgen in één keer naar je toe te trekken en in één keer af te handelen. Laat staan aan de zorgen die je zelf draagt. Daar heb je handen soms ook aan vol, of niet? Maar er is maar één adres in deze wereld waar al die noden, zorgen en vragen tegelijkertijd kunnen worden ingediend. En tegelijkertijd ook worden beantwoord. En dat is bij Christus. Dat betekent het veelomvattende van zijn werk. Dat betekent ook zijn volkomenheid als zaligmaker. Mag ik gewoon maar even dat heel praktisch maken, gemeente? Ik denk aan een willekeurige avond door de week. Op donderdagavond leggen een aantal broeders huisbezoek af in het midden van de gemeente. Misschien 1 of 2 adressen op een avond. Nou, stel dat dat 4 koppels zijn. 2 op een avond. Dat zijn er nogal wat. En aan het einde van de avond brengen 8 ambtsdragers de verschillende bezoeken in het gebed voor Gods troon. En dan heb ik het alleen nog maar over Sliedrecht Bethel. In diezelfde avond buigen ouderlingen van de Boasgemeente, van de hervormde gemeente, van andere gemeenten in onze omgeving hun knieën. En dan is er maar 1 adres waar tegelijkertijd al die vraag, al die zorg, al die moeite gehoord en beantwoord worden. Dat is bij God. Daar kun je weer klein onder worden, toch? Dat de Heere niet tegen broeder A zegt, wil je even wachten, want ik ben nu aan het luisteren naar broeder B. Maar dat de Heere tegen al die broeders, en ik hoop ook tegen de adressen die die avond een huisbezoek hebben gehad, zegt, stort voor mij uit. Je ganse hart. En is het dan ook niet de ervaring? Er zitten hier ook verschillende ambtsdragers uit andere gemeenten onder ons. Is het dan ook niet uw ervaring zoals de ervaring is van onze kerkraad, dat het dan wel eens gebeurt op een zondag, dat in de prediking van het woord verschillende vragen in die achterliggende week een antwoord krijgen vanuit de verkondiging? Dat kan God alleen. Door het woord. Is dat ook niet het wonderlijke werk van de zaligmaker? Die oog heeft voor de enkeling en voor iedereen. Kijk maar hoe de Heer Jezus dat doet in deze geschiedenis. Ze vallen met de deur in huis, kijkt u even met me mee. Ze brengen dan hun vragen bij de zaligmaker, vers 21, die op dat moment druk in de weer is met wonderen die hij verricht. En dan zegt de Heer Jezus, vers 22, gaat heen, boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd worden. Het eerste wat ze dus moeten doen is gewoon vertellen waarmee de Heer Jezus op dat moment bezig is. Daar ligt dus het eerste deel van het antwoord op de vraag van Johannes. Zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Het enige wat Jezus tegen zijn discipelen is, zegt, kom maar kijken. Overtuig jezelf. Hij past zich niet aan de vraag van Johannes. Hij stopt ook niet even door te zeggen tegen die blinden even wachten. Dit is een belangrijke vraag, dat heeft voorrang. Hij betrekt Johannes' discipelen in dat wat hij op dat moment doet. Onverstoorbaar gaat Jezus gewoon door. Daar ligt dus de kracht van het evangelie. Dat gaat in alle rust en stilte onverstoorbaar door. Dat is niet afhankelijk van wat er op dat moment allemaal gebeurt rondom de zaligmaker. Dat wordt ook niet afgeleid door die belangrijke vraag van Johannes de Doper. En mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, God trekt dus zijn eigen plan. En ondertussen neemt hij de vraag van Johannes de Doper daarin mee. Er valt op dit moment zo licht op de troost van Gods soevereiniteit. Als het gaat om de voortgang van Gods koninkrijk in deze wereld. God is niet afhankelijk van ons. Maar als Johannes door zijn discipelen die vraag indient bij Jezus, maakt Jezus zijn discipelen daarachter Johannes afhankelijk van hem. Kom, zie. Ga maar zitten. Kijken. Luisteren. En je krijgt een antwoord op je vraag. Ligt daar ook niet, broeders, de ontspannenheid van het ambtelijke werk? Zo met de vragen vanuit de gemeente, en hoe vaak zijn dat ook niet onze vragen? Terugkeren naar de Heere Jezus Christus, dat pendelen, hè, dat heen en weer lopen. Dat de zaligmaker dan tegen een ambtsdrager zegt, het enige wat je mag doen in het koninkrijk der hemel is aan mijn voeten zitten. Luisteren. Kijken. Gevoed worden. Antwoord krijgen. En dat met wat je gehoord hebt en gezien hebt, teruggaan naar iemand als Johannes de Doper. We stuiten hier op het hart van het ambtelijke werk. En dat is de verborgen omgang met Jezus Christus zelf. Als dat ontbreekt, ontbreekt alles. Al heb je boekenkast vol met planken staan, en ik hoop dat de ambtsdragers ook boeken aanschaffen die hun daarin kunnen helpen, ook met het oog op het ambtelijke werk. En al heb je ze allemaal gelezen, en ik hoop dat je ze ook inderdaad gaat lezen. Maar je verwaarloost de binnenkamer. Je verwaarloost het zitten aan de voeten van de zaligmaker. Dan kom je op een huisbezoek met wat je in je hoofd hebt zitten. Dan ga je de mensen vertellen met wat je gelezen hebt. En misschien kom je wel met je eigen verhaal. Maar wat ligt er een kracht in een huisbezoek? Als je kan zeggen, weet je, ik ben bij hem geweest. En terwijl ik daar zat te luisteren en zijn stem hoorde, keek ik om me heen en er was nu ook plaats voor jou. Ik moet toch even denken aan dat ene huisbezoek. Ik denk dat ik een jaar of 5 was. Het eerste huisbezoek dat ik me weet te herinneren. Dat was een oude ouderling die zich omdraaide. En die zo vanuit het hart tegen je, aan je vroeg. Wil jij ook de Heere Jezus leren kennen? Zomaar heel eenvoudig ging hij dat uitleggen. Hoe je als kind de Heere Jezus mag leren kennen. Waar hij is te vinden. Wat hij dan tegen je zegt. Hoe hij je bij de hand neemt. Hoe hij je zonde wil vergeven. Hoe de Heere Jezus je leert om de Heere te vrezen. Waarom weet ik me dat nog te herinneren? Omdat ik als kind merkte, deze oudering kent de Heere Jezus. Hij is bij hem geweest. Dat is dus de bedoeling van de zaligmaker. Hij geeft het verhaal niet op een briefje aan Johannes' discipelen terug. Maar hij zegt tegen de discipelen, kom, zit, kijk, luister. Om zo het evangelie eigen te laten maken. Zodat ze zelf terug kunnen keren tegen Johannes zeggen, Johannes, we hebben het niet alleen gezien, we hebben het niet alleen gehoord, maar we waren er ook bij. Het ging dwars door ons heen. Het is niet alleen dat de zaligmaker dat zegt, gemeente, we zitten nu natuurlijk ook in het derde punt, antwoord geven, maar er is meer wat de Heere Jezus zegt. Kijkt u nog even met me mee naar het antwoord, daar zegt de zaligmaker, vers 22, gaat heen. Boodschap Johannes, weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk blinden worden zien, de kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden opgewekt en armen wordt het evangelie verkondigd. En als je dat zo op het eerste gezicht leest, dan denk je, nou, de Heer Jezus geeft gewoon eigenlijk een soort feitelijk verslag van wat er op dat moment gebeurt. Er wordt een blinde genezen, wordt een melaatse gereinigd, doden worden opgewekt, denk aan de jongeling van Nain. Maar als u even met mij nauwkeurig kijkt naar de woorden die de Heer Jezus gebruikt, dan zijn dat eigenlijk woorden uit zijn Bijbeltje. De woorden uit de profeet Jesaja. Jesaja 61 vers 1 en 2, Jesaja 29, Jesaja 9. Eigenlijk zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, als je nou hier aan mijn voeten zit te luisteren en te kijken, kun je mijn werk ook controleren. Sla je Bijbeltje maar op. En je zult het lezen en zien. Het valt één op één samen met wat God door zijn woord over mij heeft voorzegd. Kijk, daar ligt nou de kracht van het antwoord, wat Johannes' discipelen moeten gaan terugbrengen in de gevangenis. Ze kunnen zeggen, we hebben het gezien, Johannes. We hebben het gehoord. Maar weet je wat veel belangrijker is, Johannes? We mochten het woord ook controleren. Lezen of het klopt wat Jezus van zichzelf zegt. En dat geeft dus beslag. De kracht van het ambtelijke werk is afgeleid gezag. Dus komen met het woord. En als die vragen dan komen op een huisbezoek in een gesprek, je als ambtsdrager herkent, die vraag die herken ik, want daar heb ik ook mee geworsteld toen ik jong was. Of daar heb ik ook zo vaak mee vastgelopen. Dat is ook een van mijn vragen nu, of dat was een van mijn vragen toen. Wat is het dan heerlijk als je dan in een gesprek kan zeggen, joh, weet je waar ik nou het antwoord gevonden heb? In jouw Bijbeltje. Zullen we de vragen waar jij mee worstelt nou eens gewoon terugleggen in de schrift? Stel ze maar gewoon aan God. Hij geeft antwoord. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. dat vraagt van een ambtsdrager thuis raken in de schrift. Dat je in de loop van de jaren ook weet om op een natuurlijke wijze de vragen van het gesprek te koppelen aan het woord van God. Dan ben je discipel en leraar in één. Discipel als het gaat om de vragen van het hart. En leraar als het gaat om het openen van het woord. En luister je samen naar de schrift. Er is één ding wat opvalt, gemeente, en dat is het laatste vanmorgen. Dat is dat de Heer Jezus op het eerste gezicht maar een half antwoord meegeeft. Het is niet de eerste keer dat Lucas hier in zijn evangelie aandacht schenkt aan Jesaja. De woorden die Lucas hier opneemt, uit de mond opgetekend van de zaligmaker, vers 22, zijn de woorden die ook terugkomen in het Bijbelboek Jesaja. Maar het zijn ook de woorden waarmee de Heer Jezus intrede heeft gedaan. Zijn eerste preek heeft gedaan. En die eerste preek klonk in de synagoge van Nazareth, waar de Heer Jezus onder zijn eigen publiek kwam en daar het woord van God verkondigde. Ik zit even in Lucas 4, vanaf vers 17. Dus op een eredienst, als de Heer Jezus naar voren wordt gehaald op de Sabbat en dan het woord van God opendoet, vers 17 van Lucas 4, die Jesaja slaat hij open. En hij leest dan, vers 18, de geest des Heren, Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht, de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Het lijkt bijna op dat antwoord wat Jezus geeft aan Johannes discipelen, een paar hoofdstukken verder. Ons hoofdstuk. Maar als u die twee gedeelten naast elkaar legt, dan valt één ding op. Dat Jezus het tegen Johannes' discipelen wel heeft over blinden. Doden. Maar niet over gevangenen. Verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat skipt de zaligmaker dus. Past hij nou de Bijbel aan? Heeft dit iets van, dit is misschien voor Johannes net even te pijnlijk. Hij zit daar in die cel, krot, vunzig hol. En dan moet ik die vraag beantwoorden, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Nou, dan vertel ik hem wel de mooie dingen. Blinden worden genezen, kreupelen lopen weer, doden worden opgewekt. Maar om nou aan een gevangene te gaan vertellen, om te geven vrijheid, uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere, dat is wel even pijnlijk. Doe net even of het er niet staat. Zou Jezus zo zijn? Iets weglaten. Net doen even of het er niet staat. Wat is nou eigenlijk het evangelie, gemeente? Het evangelie is een boodschap van eeuwigheidswaarde. Dat plaatst het leven van een jongere of een ouder in het licht van de eeuwigheid. Wat Jezus hier doet, is niet even om de hete brei heen draaien, door maar even een paar woorden weg te luiden uit Jesaja 61. Maar tegen een gevangene, zoals Johannes de Doper, te zeggen, Johannes, als je gelooft in mij, dan ben je vrij. Al zie je er helemaal niets van. Al kijk je tegen die dikke muren aan. En dan gaan zometeen je discipelen weer weg en valt met een harde klap die gevangenis weer dicht in het slot. Maar ik ben erbij. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt, Johannes. Kijk, als de Heilige Geest die belofte waarmee Jezus die boodschap van Johannes afsluit toepast aan het hart, dan verandert de gevangenis in een hemel. Dan verandert een ziek en een sterfbed in een rustbed. Dan verdwijnt de nacht van aanvechting en strijd. Omdat de zon der gerechtigheid, Jezus Christus, opgaat. Daar ligt nou de kracht van het woord. Juist omdat Jezus die woorden weglaat, betrekt hij Johannes in de gevangenis er helemaal bij. En zegt tegen hem, zo ben je zalig. Zelfs in de gevangenis. Zelfs in het aangezicht van de dood. Zelfs in het voorportaal van de eeuwigheid. Want wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Amen.